What's next in influencer marketing? De trends, insights en insiders. Met gasten uit de industrie, merken en natuurlijk influencers. Geproduceerd door 365.
Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast What's Next in Influencer Marketing. Vandaag doen we het even anders. John's afwezigheid probeer ik op te vullen en we bekijken de wereld van influencer marketing eens van een ander perspectief, namelijk de influencer zelf. De gast is Marit Brugman, bekend van team Dylan Hagens. Nou, en van Dylan natuurlijk, een van de Nederlandse bekendste YouTubers. Hi.
Hi.
En als sidekick schuift Gregory Edelenbos aan, creative en YouTube-strateeg bij Age Network.
Hi.
Hi. Nou, welkom. Marit, ja, even een korte introductie. Wie ben je? Wat doe je bij team Dylan Hagens?
Ja, nou, ik ben Marit Brugman en ik ben onderdeel van team Dylan Hagens. Samen met Dylan Hagens heb ik... het bedrijf Hagens Media en wij maken online videoproducties. Yes. En met name voor de twee grootste kanalen, Dylan Hagens en Team Dylan Hagens, waar we ja, comedy video's op maken. Inmiddels hebben we 1,7 miljoen volgers op het kanaal Dylan Hagens.
Gaat lekker.
En meer dan 800.000 al op Team Dylan Hagens, dus dat gaat heel erg goed, ja.
Ja, oh ja, wij bijna tweede gouden playbutton dan.
Oh, dat zou zo vet zijn. Ja, we hebben het daar dus echt al over van, als we die halen, dan zijn we volgens mij, naar mijn weten, de enige Nederlandstalige YouTuber met twee gouden playbuttons. Dus dat ze twee kanalen hebben met meer dan 1 miljoen abonnees. Ja. Dus dat zou wel heel vet zijn.
Dat chill. Ja, ik weet niet hoeveel luisteraars we hebben, maar als jullie nou...
allemaal abonneren.
Allemaal, ja, precies.
We hebben een beetje goed voor de symmetrie in huis. Ik heb twee precies goed afstemmen.
Precies.
Ja. Ja, ja, nice. En ja, nou ja, influencer marketing, daar weet je van alles van. Nou ja, daarom ben je hier, hebben we je natuurlijk ook uitgenodigd. Maar wat is jouw visie op influencer marketing eigenlijk?
Ja, wat misschien meteen even goed is om te zeggen dat ik inderdaad ook... ja, we zijn samen eigenaar van het bedrijf en ik hou me meest bezig ook met sales en de marketingkant. Ik heb ook het contact met alle klanten. Ja, en ik denk, ja, dit is gewoon de nieuwe wereld. Hè? Online reclame maken, dat is niet meer weg te denken. En influence marketing is denk ik een heel mooi onderdeel daarvan, als je het op de juiste manier inzet. Dus niet zomaar iets gaan doen, hapsnapwerk. Maar als je er echt met een visie aan gaat werken, dan denk ik dat echt kan bijdragen aan je merk.
Ja. Ja, want dat heb je nu wel. Je hebt echt de laatste tijd is het wel zo negatief in het nieuws van oké, het is niet meer geloofwaardig. Influencers die het ene naar het andere product aanprijzen. En denk je, ja, waar sta je nou echt achter? Het doet wel echt afbreuk aan de authenticiteit. En dat is wel, ja, wel belangrijk.
Is het naar jouw idee geschikt voor elk merk?
Goeie vraag. Nou ja, bij sommigen denk ik niet. Als je bijvoorbeeld al zelf zo'n sterk kanaal hebt waar je dingen op kan laten zien. Maar eigenlijk heel vaak is het toch handig om een soort van brand ambassador bij je merk te hebben. Om ook naar buiten te treden bij een nieuwe doelgroep misschien. Dus ik denk dat het wel vaak wel passend is. Maar wat ik zeg, dan moet je wel goed doen. Want inderdaad, die geloofwaardigheid die staat best wel ter discussie. Ja. En dat is jammer, want het kan wel echt werken.
Ja. Ja.
Het is een taak, denk ik, voor het merk en alle bureaus en de influencer om te kijken naar wat past bij mij. Iedereen moet die vraag dit bij zichzelf afstellen.
Ja, ja, want sommige accounts die je voorbij ziet komen, daar is de balans naar mijn idee echt compleet kwijt. Ja, waar ligt dat dan? Ligt dat dan uiteindelijk die verantwoordelijkheid bij het merk, het bureau, de influencer zelf?
Ik denk een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kijk, de influencer, als die dat wil om zoveel mogelijk aan te pakken, ja, dan kan je dat doen. Maar is dat heel handig voor je eigen merk? Want in principe, als influencer ben je eigenlijk ook een merk aan zich. Ja, je kan dat wel doen. Maar ik denk dat inderdaad dan je geloofwaardigheid achteruit gaat. En als jij een korte termijn iemand bent, je denkt, joh, ik ga 2 jaar even lekker scoren en cashen. Ja, dan moet je dat vooral doen. Maar ik denk dat je het als merk ook niet wil. En als een bureau daartussen ook niet. Want je wilt toch succesvolle samenwerkingen opzetten. Ja. Anders is het gewoon niet echt lange termijn denken.
Nee, precies. Ja, en dan is ook de vraag, waarom ben je een influencer? Doe je het voor je doelgroep of inderdaad voor geld?
Ja, maar ik denk wel dat veel nieuwe influencers, of tenminste een deel daarvan, is influencer geworden omdat ze influencer willen worden.
Ja.
En niet meer omdat ze een passie wilden delen, per se.
Ja, dat is bizar eigenlijk. Hè? Want toen Dylan startte, dat is echt al 12 jaar geleden of zo.
Kun je nagaan, ja.
Toen was er nog geen ene rode cent te verdienen met YouTube. Hij plaatste het omdat hij het heel leuk vond om video's te maken. Mm-hmm. En niet omdat daar iets mee te verdienen viel. Mm. Hij heeft toen zelfs, was hij in het begin, wilde hij een zonnebril op hebben. Omdat hij onherkenbaar wilde zijn. Omdat hij bang was dat hij gepest zou worden op school daarvoor.
Oh.
En nu wil iedereen juist influencer of YouTuber worden. Dus ja, hij is natuurlijk wel echt gestart uit passie. En ik denk wel, er zijn heel veel makers online die echt uit passie te doen. Maar ik ben het ook wel met je eens dat er tegenwoordig mensen zijn die waarschijnlijk denken van, oh ja, het is ook wel heel handig om te doen.
Ja, er valt wat in te verdienen. Ja, en dat zie je helemaal volgens mij bij de beauty kant. Want daar is natuurlijk helemaal groot geld te verdienen.
Ja, misschien ook wel iets meer op Instagram dan op YouTube.
Ja.
Want in YouTube gaat wel heel veel tijd zitten.
Ja, het is wel intensief.
Ja, klopt. Ja, Instagram is wat dat betreft natuurlijk helemaal met een foto en dan ben je er al.
Ja, het is ook wel veel werk natuurlijk als je het professioneel aanpakt. Maar het hele editen nog erbij. En ja, je ziet trouwens ook wel tegenwoordig dat veel mensen editors meteen aannemen of daar iets mee doen. Dus dan hoef je zelf niet meer te editen. Maar ik denk wel dat je op YouTube nog wel heel veel passionele makers ziet.
Ja.
Ja, omdat het juist zo intensief, zo tijdrovend is. Daar moet je echt super dedicated voor zijn.
Passie zie je natuurlijk ook hè, in de video's.
Ja.
Want zodra je een contentmaker ziet zonder passie, dan zie je zo'n lege blik. Dat zien kijkers natuurlijk ook.
Ja, nee, precies. Qua samenwerking met merken, wat vinden jullie zo belangrijk?
Ja, er zijn wel een aantal dingen die we heel belangrijk vinden. Ten eerste moet het natuurlijk heel goed bij ons en onze doelgroep passen. Anders doen we het gewoon al niet. Kijk, we krijgen heel veel aanvragen binnen. Maar we kijken echt heel goed naar wat past nou ten eerste bij onze doelgroep, maar past het ook bij ons? Vinden we dat het qua merk ook passend is qua kwaliteit die zij hebben, maar ook qua waardes? En daarnaast kijken we ook heel goed naar, is er een match op basis van creatieve vrijheid? Want dat vinden wij echt super belangrijk. Als wij weinig creatieve vrijheid krijgen en een soort van reclamespotje bij daar zouden moeten maken voor op ons YouTube-kanaal, dan gaat het niet werken. Dan ben je niet bij ons aan het juiste adres. Ja, dus dat vinden we heel belangrijk. En
is dat wel eens een keer gebeurd? Dat jullie in het begin bijvoorbeeld geen creatieve vrijheid kregen en toen dachten, oh, dit moeten we nooit meer doen?
Ja, nou ja, er is wel eens een campagne zeg maar op het laatste moment stuk gelopen. Omdat qua creatieve vrijheid kwamen we er gewoon niet uit. Hmm. Dus dat vinden we ook wel echt belangrijk. Want Dylan is echt, ja, het is zijn kindje. Zijn YouTube-kanaal is echt zijn kindje. Dus als hij het gevoel heeft dat hij iets plaatst dat niet vanuit hemzelf komt, dan doet hij het gewoon niet.
Nee.
Dus dat is wel echt heel belangrijk. En ook, vind ik, transparantie.
Ja.
Dus gewoon duidelijk zijn dat je een samenwerking hebt. Daar hoef je niet sneaky over te doen, weet je. Heel vaak hoor je wel eens van, ja, maar het moet wel op een natuurlijke manier. Ja, dat kan ook. Een natuurlijke manier en authentiek zijn staat los van sluikreclame maken, zeg maar, vind ik.
Ja,
ja, eens.
En die campagne die was stukgelopen, was dat wel voordat de content online kwam?
Zeker. Die is gewoon nooit online gekomen.
Nee, okay,
dus ja, die is volgens mij wel online gekomen, maar dat stuk er gewoon helemaal uitgeknipt.
Oh, ja.
En nog iets extra's opgenomen. Nee, maar vaak merk je al aan het begin of je een match bent. In de eerste paar gesprekken. En wij willen ook altijd heel graag met de klant zelf in gesprek gaan. Omdat je dan echt ook eens om tafel kan zitten en kan zeggen, joh, wat is jouw doelstelling en wat zijn jouw waarden? En dan kom je veel beter tot een bepaald product.
Ja.
En maar jullie zijn natuurlijk vrij groot. Kunnen kleinere influencers dat ook doen?
Ik denk op zich dat als je het al best wel professioneel aanpakt als influencer, dat je dat ook kan. Dus het is heel erg verschillend per persoon. En anders zijn daar natuurlijk de bureaus die je daarbij kunnen helpen. Ja. Maar ik ben er wel voorstander van, zelfs al zit er een bureau tussen, om eens een keer in gesprek te gaan met het bureau, de klant en de influencer. Want dan heb je ook een beeld bij wie iemand is. Dan alleen maar via de mail misschien en nog niet helemaal goed verdiept hebben in iemand, wie is diegene eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, en het schept ook meteen een band. Dus de campagnes die wij zelf doen, proberen we inderdaad ook altijd af te spreken met de influencer of hen te laten meedenken. Juist en mee te nemen ook in het creatieve proces. Zodat dus je weet zeker dat de content die ze dus uiteindelijk creëren echt bij de influencer past. Dat is echt wel een garantie ook voor succesvolle samenwerking.
Dat denk ik ook, ja.
Ja. Maar ja, je zei al eventjes net dat je echt superveel aanvragen binnenkrijgt. Dat is natuurlijk wel een beetje een luxe positie.
Ja.
Maar hoe ga je filteren?
Ja, eigenlijk al meteen gewoon kijken naar het mailtje zelf. Hoe word je benaderd? Welk merk is het? Kijk, sommige merken ken je gewoon natuurlijk al. En denk je, oh, nou, dat is echt wel een aanmerk. Daar zou ik graag mee willen samenwerken. En je kijkt naar, als ze al iets vertellen over de campagne, sluit dat aan. Dus op die manier filteren we eerst.
Ja.
En als we al zoiets hebben bij het begin van, oké, dit wordt helemaal niks, dan wijzen we het ook wel direct af. En anders gaan we gewoon in gesprek. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel een luxe positie. We zitten zitten inmiddels met 10 mensen op kantoor.
Ja, wow.
Waarvan ik en een nieuwe collega Chris dit soort dingen kunnen oppakken.
Ja.
En dat kan ik me wel voorstellen. Als jij in je eentje bent, dan is het best wel moeilijk.
Ja, ook
als je
een one-man
army bent. Ja, tuurlijk. Ja.
Want dan moet je alles zelf doen.
Ja, dan ben je je eigen sales en creator en creatief. Kijk je dan ook naar het budget?
Ja, tuurlijk. Daar loopt het ook wel eens op vast. Eigenlijk weten we dat ook al heel snel bespreekbaar te maken. Ik vind dat ook belangrijk. Niet eerst ellenlang gaan praten over alle ideeën en dan erop uitkomen dat je niet tot elkaar kunt komen wat betreft budget. Ja, dat is gewoon zonde voor allebei het werk.
Ja.
Dus dat zeggen we relatief snel ook altijd. Van joh, hebben jullie een idee van een budget? Kunnen wij kijken of we daar iets in kunnen betekenen? Want er is wel een verschil tussen bijvoorbeeld een grootse campagne zoals Lego bijvoorbeeld met ons doet. En een wat kleinere campagne die het Rode Kruis met ons doet.
Ja, ja, en je noemde net al transparantie. Super belangrijk voor merken, voor influencers en ook richting de doelgroep toe. Volgens mij had ik je gezien op Influencer Marketing Event. Toen zei je ook dat je bij het ministerie mocht aanschuiven om daar advies te geven. Wat gaat er allemaal gebeuren?
Nou, wij mochten daar inderdaad aanschuiven. Het zit zo, wij hebben een tijdje geleden met een aantal YouTubers de Social Code opgericht. Om eigenlijk een soort van code op te stellen van richtlijnen van hoe je reclame kenbaar kan maken in je video's.
Ja.
Ja, dat hebben we een tijdje zo gedaan. En toen werd steeds meer duidelijk van, nou, er komen dadelijk ook natuurlijk gewoon echt Europese richtlijnen, oftewel, er komt gewoon wetgeving aan.
Ja, en eindelijk op zich.
Ja. Ja, elk land moet dat dadelijk gaan implementeren. En dat is al in september 2020 volgens mij. Okay. En volgens mij in oktober komt dat wetvoorstel er te liggen. Dus de verandering in de mediawet. En dat gaat wel op iedereen wel van invloed zijn. Hè? Want als je dadelijk als YouTuber moet je waarschijnlijk gaan aanmelden bij het commissariaat van de media en bij de reclamecode, Stichting Reclamecode, omdat je dan eigenlijk een soort van, ook een net zender bent, zeg maar. Een mediadienst. En daarom zaten we daar vanuit die hoedanigheid, vanuit de social code, om eens te praten van, kunnen we iets van elkaar leren? Want er wordt heel vaak vanuit partijen over ons als influencers gepraat, maar vaak niet met ons. Dus toen hebben we gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En ik heb gewoon gemaild naar het ministerie. Van, hallo.
Zelf gemaild?
Ja, we hebben zelf contact opgezocht. En toen zei ik van, joh, wij willen eigenlijk wel graag eens een keer met jullie zitten. Nou, het zijn Dylan en ik daar langs geweest. We hebben mogen praten over wat wij allemaal doen.
Ja.
En ook over die veranderingen. En ook gevraagd van, hoe zit dat dadelijk? Gaat het dadelijk echt zo'n harde maatregelen zijn? En komen er dan boetes? Nou ja, als het goed is, gaat het dadelijk heel erg op basis van zelfregulering. Okay. Maar dat betekent wel dat we als branche nu allemaal wel een steentje moeten bijdragen om zo'n goede regels zelf op te stellen. En met veel stakeholders, dat we ook serieus worden genomen. En dat de overheid er ook vanuit kan gaan dat zelfregulering de beste manier is.
Ja. Maar gaat dat werken naar jouw idee, zelfregulering? Want ik bedoel, er zijn zoveel influencers.
Ja, dat is dus echt nog wel een ding. Want daar hadden wij het ook over. Van, en wanneer moet je dan aanmelden bij het commissariaat van de media? Hoe groot moet je dan zijn? Ja, dat wisten zij zelf ook nog niet zo goed te beantwoorden. Kijk, natuurlijk was het voorheen met traditionele media misschien wat meer behapbaar.
Ja, je bent gewoon een zender.
Precies. En zoveel programma's en die kan je controleren.
Ja.
Maar wie moeten ze dadelijk gaan controleren? Want natuurlijk is het wel het commissariaat nog steeds dan vervolgens bevoegd om boetes uit te schrijven.
Ja.
Maar bij wie moeten ze dat gaan doen? Wie moeten ze gaan checken?
Ja.
Ja, dat is echt nog wel een interessant vraagstuk. En daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want je zou kunnen zeggen van, nou, er is een drempel vanaf 10.000 volgers.
Mm-hmm.
Maar er zijn zat micro- of nano-influencers.
Ja, dat is juist de trend inderdaad.
Ja, precies, dat is juist de trend.
Ja.
Die ook gesponsorde content.
En die er nog eens goed geld mee verdienen ook.
Nou, precies, dat zou heel vervelend voor ons als inmiddels hele grote influencers zijn. Dat zij er tussendoor kunnen glippen.
Ja.
Plus, het gaat nu wel echt over YouTube en Instagram, dat wordt nog niet meegenomen.
Ja.
Terwijl er natuurlijk ook ontzettend veel campagnes oplopen.
Ja, en IGTV. Dan kan je gewoon complete series op Instagram uitrollen. Ja. Daar heb je YouTube niet eens voor nodig.
Nee.
Als het straks zelfregulering is, betekent dat dan iedereen, alle influencers elkaar gaan verklikken of iets? Hoe denk jij dat dat aan toe gaat?
Nou, ik denk dat het natuurlijk op dezelfde manier gaat als dat het nu met traditionele media gaat. Het commissariaat van de media zal de toezicht ophouden, maar dat wordt natuurlijk wel een stuk lastiger. Maar Consumenten kunnen ook gewoon een klacht gaan indienen bij de Stichting Reclamecode. Want voor ons is het ook belangrijk. Weet je, ik heb er geen baat bij als wij sneaky dingen kunnen gaan doen. Dat heeft niemand eigenlijk baat bij. Dus als we met z'n allen onze verantwoordelijkheid nemen, ja, dan kan dat wel werken. En af en toe zullen er dan klachten binnenkomen. En die zullen dan behandeld worden. En af en toe zal er een boete uitgedeeld worden door het commissariaat als iemand het echt niet goed doet.
Ja, en dat is dus dan ook natuurlijk transparant zijn in de vorm van hashtag ad.
Het is denk ik ook wel nodig voor de geloofwaardigheid van influencer marketing op een duur, want anders als dat niet goed gaat.
Maar ik vind het ook echt wel een taak voor het merk zelf. Dat merk ook zoiets heeft van, ik wil alleen maar met influencers werken, die gewoon een soort van keurmerk hebben van, ik ben duidelijk over reclame en ik hou me aan voorwaarden. Dat het een soort kwaliteitsmerk is. Ja. En ik vind het ook echt niet meer van deze tijd als een grote partij als Kruidvat bijvoorbeeld sluikreclame zou maken, toch?
Nee, nee, klopt. Maar kijk, nu zeg je wat. Hè? Je vindt dat een merk bij een influencer moet aankloppen die dat hoog heeft zitten om authentiek te zijn. Maar het is vaak ook dat merken natuurlijk opdragen om bepaalde dingen te zeggen, terwijl je eigenlijk weet, hey, dat klopt niet helemaal. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, die taak ligt inderdaad wel bij een influencer zelf ook. Ja, in zo'n geval. Ik vind dat wel een lastig inderdaad.
Ja,
wat doe je daarmee? Daar heb ik ook geen kant-en-klaar antwoord op. Maar ik zou er zelf wel bij mezelf nog eens 2 keer nadenken als influencer zijnde. Ja. Maar dat staat natuurlijk wel weer een beetje los van het hele transparant zijn over reclame. En die taak vind ik toch ook wel echt bij een merk liggen om te zeggen van, joh, daar moeten we echt duidelijk over zijn. Want je hebt toch ook wel vaak te maken met hele jonge mensen, hè? Er zijn influencers van 13, 14. Die hebben vaak nog geen idee hoe alles werkt.
Nee, precies. Ja, en die dan nog even een boete krijgen of zo. Zo
ja, van, dat zou heel sneu eigenlijk zijn, ja.
Ja. Je hebt zeg maar dus nu de social code opgericht. En wordt dat ook nog iets waar dus bijvoorbeeld influencers zich bij kunnen aansluiten, dat dat een soort stichting wordt?
Ja, nou, we zijn nu ook bezig met allerlei ontwikkelingen vanuit de social code. Ik wil daar niet te voorbarig mee zijn.
Spoiler, maar, teaser.
Ja. Nee, maar we zijn wel serieus aan het kijken van, we moeten ons misschien op een wat professionele niveau gaan verenigen.
Ja.
En dan niet alleen maar om dit soort dingen, gesponsorde content, maar ook gewoon om met elkaar kennis te delen. Mm-hmm. Want dat gebeurt misschien soms wel te weinig over van alles. Het kan gaan op juridisch vlak, maar ook budgetten. Wat zijn nou echt waardes? En ook dingen als psychische gezondheid. Dat is ook best wel interessant om over in gesprek te gaan. Want er zijn toch wel behoorlijk wat influencers die in hele korte tijd heel bekend worden.
Mm-hmm. Ja, en hoe ga je daarmee om?
Hoe ga je daarmee om? En je ziet heel vaak bij radiostations bijvoorbeeld, deed iemand, weet ik nog, een radio-dj met Expeditie Robinson. En die kreeg meteen eigenlijk wel een mediacoach van, oké, je gaat dit doen, wat voor impact gaat dat hebben op jou? Dat is er niet voor YouTube. Dus het zou goed zijn om met z'n allen wat meer te gaan verenigen, om bepaalde zaken gewoon te bespreken. Net zoals er andere vakbonden of wat dan ook, of brancheorganisaties zijn.
Ja, want er is natuurlijk ook nog vrij weinig onderzoek gedaan wat al die aandacht en likes met je doen natuurlijk. Want je ziet heel veel mensen op Instagram die daar, en ook op YouTube natuurlijk, die echt last krijgen van de druk van de algoritmes, van altijd moeten uploaden, altijd vrolijk moeten zijn.
Zeker. Je bent zo afhankelijk eigenlijk van algoritmes. Ja. Er is een hele interessante video gemaakt op YouTube, waarin een man ook vertelt dat YouTubers are always chasing the algorithm. En dat is ook zo. Je probeert daar vat op te krijgen, maar als je er een beetje vat op begint te krijgen, dan verandert YouTube weer ineens allerlei dingen.
Ja.
En ja, er is wel een behoorlijk hoge druk. Er wordt wel eens gezegd van, ik hoor het nog wel eens van, maar wat doen jullie dan de hele dag? Is dat echt een baan? Maar het is zeker wel een baan en je hebt bent heel veel tijd aan kwijt. Plus, wij hebben niet zoals televisie een zomerstop of een winterstop. Dat gaat niet. Het gaat altijd door. En dat is met Instagram natuurlijk precies hetzelfde. Je wil zichtbaar blijven, dus je moet uploaden. En dat kan best wel een druk met zich meebrengen.
Ook omdat je erdoor wordt afgestraft als je niet uploadt of niet op tijd bent of wat dan ook.
Ja,
maar voelen jullie die druk ook?
Jawel, zeker wel. Dylan en ik allebei wel. Het fijne is alleen dat wij die druk kunnen verdelen onder meer mensen, zeg maar.
Ja, ook omdat je met een team
bent. We zijn met een team, dus we doen het niet alleen. Dus tuurlijk hebben wij wel de druk van, we moeten succesvolle video's maken, want ik moet inmiddels zoveel werknemers betalen. Maar je kunt wel alle taken wat meer verdelen.
Ja. En heb je ook dan dat je echt nog steeds achter die algoritme aangaat? Of heb je die een beetje achterwege gelaten?
Ja, het is heel moeilijk. Want kijk, wij staan echt al regelmatig op trending. Daar hebben we heel veel geluk mee. Maar dat komt ook al door de content die wij maken.
Ja, dus dat is niet geluk. Maar dat is wel gewoon kwalitatieve content die jullie maken.
Ja, en ook wel bewust bezig zijn met wat we maken. En of dat past bij de doelgroep of het past bij YouTube.
Ja.
Maar ja, soms heb je het gewoon niet in de hand. Hm. Dus dan heb je een supergoede video. En dan ben je echt van, wauw, nou, die moet op trending komen morgen. Laatst hadden we dat nog. En die stond er gewoon niet op. En denk je, maar hallo, er staat nu iets op trending. Op trending 3 met 70.000 views. En wij halen binnen een dag 450.000.
Ja.
Wat gebeurt hier?
Ja.
Maar ja, je moet gewoon blijven strijden. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Blijf bij jezelf. Ja, op een gegeven moment gaat het wel lonen als je echt hard bezig bent.
Ja, wat zijn jullie eigenlijk, wat zijn jullie grootste learnings of insights geweest van samenwerkingen die jullie tot nu toe hebben gehad?
Ja, we hebben inmiddels zoveel samenwerkingen in al die jaren gedaan. Belangrijkste is denk ik vooral dat je dicht bij jezelf blijft. Als een merk echt wil dat je een soort reclamespotje zou willen maken. Ik denk inmiddels dat dat niet meer zoveel gebeurt. Want ook merken zien wel in wat influencer marketing is en hoe dat bij kan dragen. En hoe je dat moet aanpakken. Maar zoiets zouden wij niet doen. Dus dicht bij jezelf blijven. Dat is denk ik wel het belangrijkste wat we hebben geleerd.
Cool.
Ik was alleen nog heel erg benieuwd hoe je dat creatieve proces dan ingaat wanneer een merk bij betrokken is.
Ja, dat is inderdaad wel leuk. Want mensen hebben daar vaak geen beeld bij. Nou, het begint vaak zo dat een merk op ons afstapt. Soms al met een heel erg goed idee van een bepaalde campagne. En soms nog is het nog iets vrijer. En dan gaan we gewoon echt eens om tafel zitten van oké, maar wat zijn jullie doelen? En wat zouden jullie willen bereiken met een samenwerking? Mm-hmm. Wat is ongeveer het budget? Wat verwachten jullie van ons? En wat zijn belangrijke dingen die wij moeten meenemen? En dan gaan wij vervolgens een voorstel doen. Waarin we laten zien van, ik denk dat we met dit het meest succesvolle samenwerking kunnen doen. En dat gaat ongeveer dit kosten. Nou, komen we daaruit. Dan gaan we eigenlijk het creatieve gedeelte in. Dus dan gaan wij echt samen om tafel om te bedenken wat we nou precies kunnen doen. En dan is, ja, daar moet je Dylan bij hebben. Want dat is echt een creatieve geest en nog wel anderen op het kantoor. En dan gaan we alle kanten op en proberen we het leukste te bedenken. En wij zijn wel een partij met wie je ook makkelijk en snel kan schakelen. We zijn klein. En vervolgens gaan we dan gewoon echt het proces in van A tot Z productie. Ja. Montage, feedbackrondes natuurlijk die erbij horen. Ja. En tot de uiteindelijke livegang bij ons.
Ja, en met creativiteit is het dan ook nog zo dat er wel gewoon de hele tijd wordt geschaafd aan het script. En dat merken daar wel de hele tijd input bij hebben.
Ja, de ene keer gaat het wel wat meer van samen iets maken. Maar ook heel vaak dat ze juist de briefing geven en wat extra dingetjes, do's en don'ts. En dat wij aan de slag gaan. Nou, dan is daar 1 of 2 feedbackrondes staan er dan op. En dan gaan we gewoon aan de slag. We zijn inmiddels wel zover dat ze snappen dat wij goed weten wat bij onze doelgroep past. En dat we niet zomaar iets maken. En daar vertrouwen ze wel op. En dat vind ik ook wel echt heel fijn als een merk dat heeft.
Helder, helder. Thanks. Dankjewel sowieso voor je verhaal. Marit, wil je nog een boodschap aan influencers meegeven?
Wij zeggen altijd ook als mensen vragen van, ja, hoe kan ik zo groot worden als jullie? En doe vooral wat je leuk vindt.
Ja.
Want dan straal je dat ook uit. We hadden het er net al van tevoren even over. Hè, dat je kijkers prikken er echt wel doorheen als je iets doet. Omdat je het maar moet doen en niet omdat je het leuk vindt.
Ja, als laatste, wat is jouw ultieme tip voor andere merken?
Ja, verdiep je. Dat is denk ik wel het belangrijkste.
Ja.
Ga zelf echt eens kijken online van wie zou er nou goed bij mij passen. En dan kan je namelijk ook veel makkelijker filteren dan dat je misschien aan iemand anders zou vragen. Ja, kan jij eens even kijken wie er bij ons zou passen? Verdiep jezelf eens.
All right. Ja, dat vind ik echt mooi om ook mee af te sluiten. Thanks, in ieder geval.
Ja,
dit is de eerste, jouw eerste podcast ook.
Ja, zeker. Ja.
Ja, onze eerste Influencer Perspective podcast. Dankjewel voor je komst. Dat was alweer de 9e aflevering en de eerste Influencer Perspective. Mijn naam is Rosanne van der Leemkok en vond je deze editie nu mega interessant? Vergeet dan niet te abonneren of te sharen. Thanks. Volgende keer duiken we samen met BVA, bekend van #ad, de diepte in over hun taskforce influencer marketing. Joe!